Ah, voor je gaat luisteren, eerst even dit. Ik ben Jan Posma en ik maak samen met Bernard Hammelburg de Amerika-podcast. Natuurlijk met heel veel Trump, maar ook de verkiezingen en kijkjes in de verre uithoeken van dat immense land. Je vindt de Amerika-podcast op www.bnr.nl/Amerika-podcast en op alle bekende podcastplatforms.
Uber-chauffeurs beginnen zich wereldwijd steeds beter te organiseren. En ze hebben ook overal dezelfde klachten. Er zijn zorgen over het draagvlak bij de uitvoering van het klimaatakkoord. In 30 regio's zouden bedrijven, burgers en overheden met elkaar gaan samenzitten. Maar dat valt een beetje tegen. En FD-collega Stijn van Gils probeert al 2 jaar zonder Google te leven. Maar dat blijkt kansloos. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast met het nieuws van de redacties van FD en BNR. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 26 februari. Elfanie Toulaar, Je hebt een verhaal gemaakt samen met Hella Huuk over Uber-chauffeurs die, nou, ik wou bijna zeggen, een soort vakbonden aan het oprichten zijn met z'n allen.
Dat zou je bijna zeggen, hè? Ja, ze verenigen zich.
Ja, er wordt vandaag weer geprotesteerd. Er kan niet gestaakt worden, want daarvoor moet je in dienst zijn. En dat zijn ze nou net, dat wil zeggen. Was er niet van de week een berichtje in mijn Twitter timeline dat ze wel degelijk in dienst zijn bij Uber?
Nou, dat is een ingewikkeld verhaal, Mark. Maar ja. Hella is al langer bezig met Uber-chauffeurs en ik ben daar mee ingezogen in dat
Hella
onderwerp.
Hella is van de techniek en jij van de arbeidsmarkten.
Precies. Dus wij zijn een goed koppel en we werken eigenlijk wel vaker samen. En ook nu. En in het verhaal van afgelopen zaterdag ging het over Uber-chauffeurs die hier in de arbeidsomstandigheden waaronder zij werken. En voor dat verhaal sprak ik met hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp. En die vertelde dat er vorig jaar al een uitspraak is geweest van de kantonrechter in een zaak tussen een Uber-chauffeur en die niet meer mocht rijden omdat zijn rijbewijs was ingenomen. En een Uber en het leasebedrijf, waar hij zijn Ubertje had, zijn taxi had geleased.
Ja.
En die zaak ging verder over geld. De taxichauffeur moest
geld terugbetalen. Ging eigenlijk helemaal niet over de vraag of die in dienst was of niet.
Nee.
Alleen
en de chauffeur verloor de zaak
al.
Maar die kantonrechter, geen arbeidsmarktspecialist, zei voor hulp nog even fijntjes tussendoor. Dus die is daar verder ook niet op doorgegaan. Maar die zei wel, ja, als je deze contracten bekijkt, dan is deze taxichauffeur, is er eigenlijk sprake van een soort arbeidsovereenkomst. En dan eigenlijk, en dat staat niet heel uitgebreid ook in dat verhaal, niet eens tussen de chauffeur en Uber, maar eerder tussen de chauffeur en de leasemaatschappij, maar via Uber. Nou ja,
en die leasemaatschappij is ook van Uber, dus dat
precies.
Is toch weer Uber.
Ja, uiteindelijk is het allemaal één vijvertje, maar zijn de constructies super ingewikkeld. Maar zijn vooral inderdaad de chauffeurs. Ik weet niet hoeveel dat er zijn in Amsterdam, maar een groot deel van de chauffeurs die via leasecontracten hun Uber-autootje, besturen. Daar is sprake toch, lijkt het, volgens de rechter, van een soort arbeidsovereenkomst.
In ieder geval via deze, volgens deze kantonrechter.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk niet waar
daar
we het nu over gingen hebben.
Daar gaat niet het verhaal over. Dus dat,
nou ja, maar het heeft er wel mee te maken. Want het gaat precies over de positie van de chauffeurs en of ze zich tegenover het bedrijf kunnen verenigen.
Ja.
En normaal zou je dat misschien als werknemer met een vakbond willen. Maar dat doen ze niet. Ze zijn nu gewoon met appgroepjes met elkaar. En,
App en Telegram, want daar kun je grotere groepsapps in maken. Ik heb ook Telegram gedownload en dan kun je ook echt in die groepen komen.
Je zit ook in die groepen nu.
Ja, ik ben geaccepteerd. Ik geloof dat automatisch gebeurt. Maar goed, daar worden niet alleen autostoelhoezen aangeboden, maar daar wordt dus inderdaad ook oproep voor actie en voor betere arbeidsvoorwaarden. Die acties die zijn al sinds begin dit jaar zijn ze hier in Amsterdam bezig. Stef de Keij, die Hella ook uitgebreid heeft gesproken, die probeert dat aan te zwengelen hier in Amsterdam met een aantal anderen. Maar we kwamen erachter dat protest ook internationaal borrelt. Dat is eigenlijk al aan de gang sinds de beursgang van Uber vorig jaar in mei. En toen kwamen die protesten internationaal op. Er werd er voor het eerst opgeroepen om aan mensen om de app een dag lang niet te gebruiken. Aan chauffeurs om hun app uit te zetten en op die manier het werk neer te leggen. En nu beginnen die verschillende internationale groeperingen ook via appgroepen en Telegram hun krachten te bundelen.
Dus de activisten uit Londen en uit Parijs en uit, er zullen vast ook wat in Amerika rondlopen. En wie heb je nog?
Ja.
Die zitten nu allemaal ook weer in een soort overkoepelende appgroep.
Ja, klopt. Een groep zelfs. Niet eens alleen maar app. Ze hebben elkaar in januari is er een bijeenkomst geweest in Oxford. En daar kwamen ik geloof 60 chauffeurs uit 24 verschillende landen zijn daar samengekomen om te praten over hun arbeidsomstandigheden.
Is de klacht tegen Uber in al die landen ook hetzelfde?
Ja, want we hebben dus ook Klaas Broekhuizen, de correspondent in Silicon Valley, en Klaes Jager, correspondent in Frankrijk, opgetrommeld. Want die hebben daar de protestleiders geïnterviewd. Ik heb nog die gesproken uit het Verenigd Koninkrijk. En daar zegt ook die Carlos Ramos is de Amerikaanse protestleider. En die zegt dus tegen Klaas Broekhuizen van: je zou verwachten dat mensen uit 24 landen moeite zouden hebben om tot zo'n akkoord te komen. Want het zijn natuurlijk
ze zijn een soort manifest aan het schrijven tegen Uber.
Ja. En dat gaat dus super makkelijk. Al die mannen, en dat zijn niet allemaal hele lieve, zachtaardige mannen die gewend zijn om eindeloos te vergaderen. Nee, dat zijn gewoon taxichauffeurs.
Geen vergadertijd.
En niet lullen, maar poetsen. Maar op dit punt komen ze dus allemaal samen en hebben ze allemaal hetzelfde idee van: ja, wij willen gewoon een loon waarvan je kunt leven. Dat is eigenlijk het belangrijkste punt.
Het is niet een hele rare eis.
Nee. Nee.
Nou, ze willen ook inzage in hoe het platform werkt. De transparantie daarover. En dat is natuurlijk iets wat meteen in strijd is met het hele idee van Uber. Dat kan niet.
Nee, nou, ik geloof dat... En ik weet niet of dat dan weer precies bij Uber is. Maar in New York hebben taxichauffeurs een aantal jaar geleden dat ook geprobeerd. En die hebben inzage gekregen in hun gegevens. En volgens Yassine Aslam, dat is de protestleider uit Londen, die vertelde mij... Dus het is zijn verhaal, maar ik geloof wel dat dat klopt. Dat er in ieder geval actie is gekomen. Dat toonde aan, die inzage in die data, dat 98% van de chauffeurs minder dan het minimumloon verdiende. En daar zijn de tarieven dus aangepast. Dus het kan wel. En ze zeggen, ja, als het in New York kan, waarom kan dat dan niet overal? Want op die manier zouden wij kunnen aantonen of dat er vaag wordt omgegaan met het toewijzen van ritjes. En dat we gewoon veel te weinig verdienen.
Ja, nou ja, dat soort gegevens kan je misschien wel krijgen. Maar hoe Uber zijn ritten verdeelt en hoe ze bepalen wie waarin gaat. Dat is bedrijfsgeheim, toch? Neem ik aan.
Ja, en als je daar
Uber
dus
zegt,
vragen,
jullie zijn een ander bedrijf, want wij huren jullie in. Jullie zijn geen werknemers.
Ja. Ja. Nee, het is pijnlijk. Want als je dus ook doorvraagt over van wat er misgaat, dan hebben ze ervaringen over nieuwe chauffeurs die meer ritten krijgen. En dan zwakt het af, de stroom van ritjes die je krijgt. Mensen die hoge fooien krijgen, maar dan ineens online, maar dan ineens lang geen ritje toegewezen krijgen, waardoor ze het gevoel krijgen: ik krijg die fooien niet, maar ik krijg tijd in plaats daarvan. Hoe dat dan precies zit, ja, dan valt er een stilte. Want dat weten ze niet. En
dat vertelt Uber ook niet op het ogenblik. Nee. Nou, daarom vandaag die protesten. Ja. Wat ik nog opmerkelijk vind, is dat je ook nog iemand hebt gevonden die verstand heeft van hoe effectief protesten eigenlijk zijn. En dat je daar niet heel opgewekt van wordt.
Nee, beetje treurig. Hè? Want ook Uber-chauffeurs, wat ik zei, in Amsterdam zijn die al het hele jaar een paar keer per maand aan het staken, vorige week nog. En vandaag dus weer, samen met Belgische en Franse chauffeurs. Maar als je dan vraagt, ik vroeg aan Fabian Dekker, een arbeidssocioloog, wat het effect hiervan zal zijn, of dit een deuk in een pakje boter gaat slaan. Hij zegt, nou, ik denk het niet, hij is ermee bezig. Maar hij haalde een Harvard-onderzoek aan dat begin deze eeuw, dus nog echt niet lang geleden,
20 jaar terug.
Ja, had 70% van dit soort protesten had een effect. En dat is nu nog maar 30%. Omdat er zoveel protesten zijn dat het instrument lijkt een beetje lang.
Omdat iedereen de hele dag overal aan het demonstreren is.
Ja.
Ja.
Ja. En daarom... Maar, daar wil
maar dan
ik toch
moeten ze dus de protest heel groot en heel dramatisch maken. Zodat Uber iets ermee moet.
Ja, maar het probleem is natuurlijk, deze chauffeurs zijn zelfstandigen. Ze hebben geen tijd, ze hebben geen geld. Dus die opkomst hier voor het kantoor, ik verwacht niet dat er duizenden chauffeurs op af zullen komen. Want het is allemaal, tijd is geld.
Aan de andere kant, ik lees bij die buitenlandse hun collega's dat ze mensen zijn overstapt naar Lyft. Want die vonden Uber niet meer genoeg betalen. He, en dat is natuurlijk, dat kan je wel doen als je niet voor het bedrijf werkt. Kan je ergens anders gaan aanbieden.
Nou, ja, dat kan natuurlijk. Maar Uber is bijvoorbeeld hier nog steeds marktleider. Dus als jij gewoon genoeg geld wil verdienen. Ze werken niet alleen voor Uber. Ze werken daarnaast ook voor andere opdrachtgevers. Maar maar Uber is
je hebt
alles
overheersend. Van de meeste taxiritten. Ja.
Ja. Nee, ik wou nog één dingetje zeggen. Want Yassine Aslam die zei, nou, ik ben hartstikke blij hoor met al die chauffeurs die de straat op gaan en het werk neerleggen. Maar we moeten slimmere manieren vinden om Uber op de knieën te krijgen. En daar moeten we over nadenken. Dus lobbyen, En via de app proberen mensen op te roepen de app te verwijderen of de app uit te zetten. Want op die manier kun je het bedrijf raken. En ze zijn dus bezig met het nadenken over dat soort manieren van protest.
Heb jij de app in je telefoon? Je hebt op het ogenblik een telefoon waarop je nauwelijks kan sms'en. Maar de volgende telefoon die je hierna weer krijgt, zit daar de Uber-app op geïnstalleerd?
Nee, ik heb nooit een Uber-app gehad.
Ik heb dat wel gehad, maar het voelt helemaal niet zo goed. Dus misschien heeft hij al iets bereikt. Dat ik dan denk, als het een keer echt nodig is, dan installeer ik die app dan wel.
Ja, het is wel heel handig, schijnt en goedkoop, maar ten koste
van de chauffeurs dan dus.
Ja, oké. Maar het idee van een platform en taxichauffeurs via een platform in kunnen huren, dat is op zich de gedachte erachter. Je weet nog dat die mooi was en dat het taximarkt beter zou gaan maken. Ja, ik kan me daar wel iets bij herinneren als het goed geregeld zou zijn. Maar de macht van zo'n techbedrijf, daar zou wel wat aan gedaan moeten worden. Ja.
Sluit mooi aan bij het laatste verhaal in deze podcast met Stijn van Gils. Het gaat over een leven zonder Google. Ook al zo'n techbedrijf wat veel te machtig is. Maar in ieder geval volgens Stijn.
Ik ben benieuwd.
Elfanie, dankjewel. Victor de Kok, er zijn zorgen over het draagvlak voor de uitwerking van het klimaatakkoord. Dat klinkt een beetje gedragen als ik het zo zeg. Maar we hebben het klimaatakkoord. Dat gaat over energietransitie voor het grootste deel. Dat we duurzame energie gaan gebruiken met z'n allen. En iedereen is welkom, iedereen mag meepraten. Dat is de theorie.
Dat is de theorie inderdaad. Daar staat het klimaatakkoord ook vol mee. Nou, dat is misschien een beetje overdreven, maar er wordt in ieder geval wel vaak benoemd dat vanaf het begin burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en natuurlijk de bestuurlijke organisaties als de gemeente, de provincie, allemaal de handen in één moeten slaan om die energietransitie te bewerkstelligen. Nou, dat is het klimaatakkoord. Vervolgens moet dat praktisch worden uitgewerkt. En dat gebeurt in 30 regionale energiestrategieën. In december hebben ze een netjes overzicht gemaakt van waar staan we nu? In juni moet er namelijk een conceptversie liggen. En daar werden de plussen en de minnen beschreven. En bij de minnen werd opgetekend dat het qua participatie, en dan met name als het om bedrijven gaat, maar ook als het om burgers gaat, dat nog niet echt wil vlotten. Dus dat ze nog aan het worstelen zijn om mee te krijgen in het ontwikkelen van die strategieën.
Want wat voor soort gesprekken hebben we het over? Er zijn toch in het klimaatakkoord doelstellingen opgenomen en iedereen moet dat nu gaan doen. Wat valt er nog te bespreken met bedrijven en burgers en gemeenten?
Nou, nog best wel veel, want in het klimaatakkoord zijn inderdaad doelstellingen afgesproken, maar die moeten resulteren in regionale uitwerkingen. Dus in elke regio zul je een andere mix te zien krijgen van energie eigenlijk. Dus in de regio's moet vervolgens besloten worden waarin geïnvesteerd gaat worden en hoe dat precies gebeurt en welke partijen daar het voortouw in nemen. Dus je hebt wel 30 verschillende verhaaltjes van die doelstellingen in het klimaatakkoord.
Dus we zeggen we willen overstappen op elektrisch rijden en dat gaan we in Limburg anders regelen dan in Groningen. En de bedrijven in Limburg moeten daar met elkaar en met de overheid over gaan praten en dan een plan maken.
Ja, daar komt het wel op neer inderdaad.
Weten ze waarom die participatie tot nu toe niet zo goed van de grond komt? Zijn die bedrijven niet geïnteresseerd? Of denken die, we wachten wel af wat er voor plannen naar buiten komen? Dan gaan we het er dan nog wel eens over hebben.
Nou ja, het zijn twee dingen. Enerzijds heb je volgens mij altijd met participatie wat moeilijkheden. Dat kwam in gesprekken ook naar voren. Dat noemen ze dan de participatieparadox. En dat is op het moment dat je eigenlijk nog veel invloed kan uitoefenen als burger of als bedrijf. En dan ligt alles nog een beetje meer open. Dan is men wat minder geïnteresseerd. Omdat het ook vaak nog wat abstracte verhaal is. Toch nog niet heel erg concreet. En op het moment dat de zaken meer vast beginnen te liggen, dan wil men wel een zegje doen. Maar dan is het natuurlijk moeilijker. Want dan is er heel veel besloten. Dus dat speelt. En wat ook speelt, het zijn totaal nieuwe structuren. Die 30 regio's, dat is in zekere zin ook gewoon een innovatie. Ze moeten weer helemaal opnieuw gaan uitdenken hoe dat werkt in de regio's, die samenwerking. Dus het is ook gewoon een kwestie van hoe vinden die partijen elkaar. En de bedrijven zeggen eigenlijk, en dat zei Olaf van der Graag vanochtend ook in onze uitzending, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. We zien wel wat koudwatervrees bij met name ambtenaren. Ja, die zijn een beetje bang om met commerciële partijen aan het werk te gaan. En ja, dat moet veranderen volgens hen.
Als ik dit nou hoor en ik denk thuis op de bank zittend of in de auto, waar luisteren mensen naar deze podcast. Maar ik vind het een heel belangrijk onderwerp. Ik wil eigenlijk wel bij zo'n regionale energietafel mee gaan doen. Weet jij bijvoorbeeld waar je je zou moeten melden als je nu geïnteresseerd zou zijn?
Ja, dat is wel een hele goede vraag. Mijn vermoeden zou zijn dat daar misschien ook wel een beetje het probleem zit. Doen die regionale energiestrategieën wel genoeg om dat bijvoorbeeld duidelijk te maken? Er zullen vast ook een paar voorbeelden zijn waarin dat wel is gebeurd en waar dat goed gaat. Je hebt natuurlijk ook maatschappelijke organisaties die vertegenwoordigd zijn. En dan moet je bedenken, je hebt er zitten energiecoöperaties. Er zitten een paar natuurorganisaties. Maar ja, je ziet al, ik moet er ook even over nadenken.
Blijkbaar ik dacht al dat je er omheen aan het praten was. Dat je ging zeggen, ik weet eigenlijk niet precies waar ik me moet melden.
Nee. Ja. Misschien zegt dat wel wat, hè? Dan.
Nou, dat zegt heel veel zelfs. Overigens, terwijl ik deze vraag stel, dacht ik, ik ga ook even googlen. Want ik hoorde je al een beetje zoeken. Er is gewoon een website, regionale-energiestrategie.nl. En dan kan je eigen regio kan je opzoeken. En daar staat dan een e-mailadres van de regio-accounthouder bij. Dus zou je nog eventueel... die zou je op zijn minst verder moeten kunnen helpen. Het is wel... ik begon niet voor niks met die hele... De headline ook zoals die op onze website op het ogenblik staat. Op bnr.nl. Zorgen over draagvlak bij uitwerking klimaatakkoord. Daar zit iets alarmerends onder, hè? Want we krijgen een heel groot project over ons uitgestort. En als we er niet aan meedoen, dan zijn we straks vast allemaal tegen wat andere mensen bedacht hebben. Dus het is wel belangrijk dat mensen, dat die discussies in de regio's ook echt gevoerd worden.
Nee, dat denk ik ook. En daarom is het misschien ook wel terecht om het een beetje alarmerend te brengen. Want kijk, die regionale energiestrategie. De kerntaak is natuurlijk niet om draagvlak te creëren. De kerntaak is om dat klimaatakkoord praktisch aan voeten te geven. Maar dat draagvlak is wel ontzettend belangrijk. Want op het moment dat er allerlei beslissingen worden gemaakt en mensen krijgen wat over hen heen, en er moet echt veel veranderen. Mensen moeten hun levens gaan aanpassen. Mensen moeten in veel gevallen misschien wel meer gaan betalen. Ja, als dat in één keer over je heen komt, dan kun je nu al zeggen, daar krijg je gedonder van. Dus de bedoeling is iedereen meekrijgen in dit verhaal. Het is een opdracht waar we met z'n allen voor staan. En ook mee laten denken over hoe we dit aanpakken. En dat betekent dat ook in deze fase al mensen betrokken moeten zijn.
Victor, dankjewel.
Ja, ook bedankt, Mark.
Ik doe nog even snel suiker in mijn thee, want dat maakt natuurlijk lawaai. Mm-hmm. Of zijn dit juist hele huiselijke kantoorgeluiden die in de podcast moeten?
Nou, ik denk dat het nu veel meer geluid maakt dan wat je normaal hoort. Dus misschien is het iets te.
Ja, zo klinkt een suikerzakje van dichtbij.
Ja, ja.
We gaan het hebben over jouw bestaan zonder Google, Stijn van Gils. Ik denk het is onmogelijk.
Ja, het is heel ongeluk, ja. Dus wat dat betreft zijn we heel snel klaar.
Ja, maar je hebt het wel 2 jaar... Je bent het al 2 jaar al aan het proberen. Ja, je hebt het geprobeerd. Dat suggereert dat je het bent gestopt, dat je het hebt opgegeven.
Nee, ik ben nog steeds wel bezig.
Voor we in je telefoon gaan kijken zelf, waarom eigenlijk? Want de meeste mensen hebben een redelijk volwaardig bestaan.
Ja.
Met of een Apple-telefoon of een Google-telefoon.
Ja.
Of Google Mail, Gmail.
Mm-hmm. Dat gebruikte ik ook allemaal. En op een gegeven moment begon dat ergens toch wel te knagen. Niet zozeer omdat er wat mis is met die producten. En eigenlijk ook niet eens omdat...
Juist niets, toch?
Nee, die producten zijn prima.
Er is een reden dat iedereen Google als zoekmachine en als Google Maps en alles dat ding gebruikt. Dat is gewoon goed.
Maar het idee dat dat bedrijf zo gigantisch groot is. De omzet van heel Alphabet ligt op 160 miljard op het moment. Mm-hmm. Dat was een paar jaar geleden nog maar 100 miljard. Dus dat zegt ook iets over hoe snel dat het groeit.
Ja.
Dat maakt dat je op sommige vlakken gewoon geen alternatief meer hebt. En ik wilde kijken of dat het nog kon. Zonder Google.
Of het nog zou lukken. En de conclusie hebben we al weggegeven. Uiteindelijk is het niet te doen?
Nee, nee.
Dat is op zich zorgwekkend. Als het niet lukt om...
Om het niet te gebruiken.
Buiten gewoon één... Nou, dat bedrijf wil ik om welke reden dan ook geen zaken mee doen.
Dat het eigenlijk onmogelijk is om te vermijden. Ja, dat is...
Het begint ermee dat je een Android-telefoon hebt. Dat is natuurlijk al het operating system van Google.
Van
dus
Google.
Eigenlijk heb je de strijd al verloren met de aanschaf van je telefoon.
In die zin vanaf het begin, ja. En heel veel alternatieven daarvoor heb je niet. Ik bedoel, je hebt Apple. En dat is helemaal een gesloten systeem. En dan zit je eigenlijk helemaal vast aan één bedrijf. Mm-hmm. Dus wat dat betreft vind ik Android nog iets beter. Daar kun je toch
in theorie
toch
is het een open systeem. Het is open source software.
De basis is open source. Het is gebaseerd op Linux. Dus wat dat betreft ben ik wel een groot voorstander van Android.
Ja, wat dat betreft.
Je
zou eigenlijk nog een derde operating system willen. Maar is er helemaal niks anders nog?
Ja, er zijn wel andere alternatieven.
Je had vroeger BlackBerry, maar dat is tegenwoordig ook Android.
Ja, van de grote heb je eigenlijk de facto alleen, alleen het systeem van Apple, iOS en Android dan van Google. En je hebt vaak wel gebaseerd op Android, wel wat andere versies. En dat moet ik eigenlijk nog wel gaan doen. Maar mijn telefoon werd niet ondersteund door zo'n versie. Dus heb ik zelfs nog wel de Google-achtige Android-versie. Waar ik dan wel een alternatieve Play Store op gezet heb. Of een alternatieve store, want de Play Store is dus die store van Google.
Dus de apps hou je niet bij Google vandaan. Het is wel het Google operating system met alles wat erop en eraan zit van Google.
Dat probeer ik zoveel mogelijk te doen. Maar dat lukt dus ook al niet helemaal. Want ik probeer in principe F-Droid te gebruiken. Dat zijn allemaal apps die open source zijn. Maar heel veel apps zijn dat niet.
Nee.
Bijvoorbeeld...
een bankier-app.
De bankieren-app.
Die staan er vast niet in.
Nee. En dan is er gewoon niet één bank waar je je app uit een alternatieve appstore kunt halen. En je hebt ook nog wel websites, daar kun je... De bestanden vanaf halen. Dat geeft soms ook wel weer wat risico op...
Dan installeer je software, wel bestandjes. Je installeert wel de app zelf,
maar je haalt
maar
het ergens anders vandaan. En dat wordt dan via verspreid. En dat brengt natuurlijk ook wel weer risico's met zich mee.
Ja, want iemand kan daar iets aan toegevoegd hebben.
Ja,
een virusje of iets wat afluistert.
Iets in die hoek.
Ja, spannend is dat als je dat doet.
Dat heb ik... Eigenlijk ook maar niet gedaan. In plaats daarvan gebruik ik Aurora. En in het stuk noem ik dat een beetje vals spelen. Want die haalt via een omleiding haalt hij het alsnog direct van Google af. Maar dan is het in ieder geval niet verbonden aan je account. En kan Google niet zien
dat
jij het bent die het downloadt.
En zoiets als Gmail. Want dat is namelijk iets wat heel veel mensen zo ongelooflijk goed vinden voor e-mail.
Dat is eigenlijk mijn eerste stap geweest. Ik ben eerst van Gmail afgestapt. En op zich heb je voor e-mail wel een heleboel alternatieven. Dat is ergens nog het makkelijkste om over te stappen. En ik ben dan overgestapt op Tutanota. En dat is een Duitse e-mail provider.
Nooit van gehoord.
Maar
daar zou je er vast tientallen van hebben.
Daar heb je er tientallen van. Uit Nederland, Soverin heb je. Je hebt allerlei andere e-mail providers.
Ja. Zou het... Jij wil graag zonder Google kunnen.
Ja.
Zou het moeten kunnen? Ik bedoel, zou het zo geregeld moeten zijn dat de overheid dat afdwingt bijvoorbeeld? Of,
ik vind wel dat goed zou zijn. Ja,
want
dat,
je kan ook zeggen, maar er is concurrentie. Je kan gewoon naar de Apple overstappen.
Ja, maar dat kan dus... je kunt inderdaad naar Apple overstappen. Maar in plaats van een monopolie heb je dan een duopolie.
Ja.
Maar ik denk dat het voor het functioneren van de markt goed is... op het moment dat er allerlei providers zijn waaruit je kunt kiezen. En er ook daadwerkelijk concurrentie is.
Mm-hmm.
En dat heb je op heel veel vlakken niet. Juist omdat Google op al die fronten actief is... en al zijn data met elkaar kan combineren... hebben ze jou eigenlijk in de tang. En...
Maar hebben ze je niet vooral in de tang omdat ze zo ongelooflijk goed zijn? Dat als je een route wil plannen... dat het in de praktijk toch vaak de beste routeplanner is?
En dat komt weer omdat ook iedereen het mobieltje van Google gebruikt. Dus ze die data kunnen gebruiken waar iedereen rondloopt. En op die manier
maar
die route...
Als het het beste is het toch het beste?
Het is het beste.
En daarom gebruikt iedereen het.
Maar het is één bedrijf wat op alle vlakken domineert. En daarom bijna per definitie de beste is.
Mm-hmm.
En het zou volgens mij veel beter zijn op het moment dat je misschien op één onderdeel heel goed bent. En een ander daar hard mee kan concurreren. En dat zou harder kunnen wanneer die data die Google heeft ook gebruikt zou kunnen worden door anderen. En dan wordt een ander misschien op dat vlak weer beter. En dan heb je daadwerkelijk wat te kiezen. die gegevens die ze verzamelen, dat is deels voor een advertentienetwerk. Maar ze hebben mezelf verteld dat het eigenlijk nog belangrijker is voor hun productontwikkeling. En dat geloof ik wel. Want je kunt ook adverteren op basis van context. En op basis van personalisatie levert iets meer op. Maar dat verschil is niet eens mega groot.
Nee,
het zit vooral in dat je exact ziet hoe iedereen zijn telefoon gebruikt en zijn computer. En hoe ze dat met elkaar gebruiken. Ja, dat maakt dat je ook heel makkelijk je diensten kunt verbeteren. Makkelijker dan de concurrentie die vanuit niks begint.
Ja, en je zegt de telefoon en de computer, maar ook tot en met jouw lichtknopjes
aan toe,
thuis aan toe en de verwarmingsinstellingen.
Ja, en dat weet je vaak allemaal niet. Maar wat ik dus ook gedaan heb, ik wilde ook die advertenties van Google blokkeren. En dat heb ik op netwerkniveau gedaan. Dus,
in jouw hele huis is Google gekocht. Onbenaderbaar?
Nagenoeg.
Ja?
En die blokkeert hele domeins. Domeinen.
Sterretje.google.com.nl. Gewoon allemaal
kun je
geblokkeerd.
Kun je dan uithalen, inderdaad.
Okay.
Maar je kunt ook precies zien wat welk apparaat aan het opzoeken is op je netwerk. Wat mijn netwerk doet, maar bijvoorbeeld ook een Philips Hue-lamp, is dat die regelmatig opzoeken hoe laat het precies is. En dat gaat via Google.
Time.google.com waarschijnlijk.
Ja.
En dat zou ze ook bij time.apple.com vandaan kunnen halen. Of bij 2000 andere plekken.
Ik weet eigenlijk niet wie dat nog... Maar dus je hebt natuurlijk meerdere time-providers die dat doen.
De Amerikaanse overheidsservers
En dat snap ik eigenlijk niet, dat iedereen eigenlijk altijd maar voor Google kiest daarin.
Maar snap je dat niet? Want ik snap dat wel. Het is namelijk ten eerste accuraat en ten tweede altijd beschikbaar.
Ja. Ja, nee, het werkt wel heel goed. Maar...
Dus het is heel goed. En het vertelt hoe laat het is op het moment dat je het wil weten. Ja. Dus natuurlijk hebben ze bij Philips gedacht... naar Google.
Dit is de makkelijkste keuze.
Makkelijk, gratis, betrouwbaar.
Ja, maar wat voor Philips weer interessant is... of eigenlijk is het Signify, want die lampen... dat is helemaal geen Philips meer. Er staat alleen nog Philips op. Jij zit eigenlijk ook een lastige combinatie met Google. Want... aan de ene kant kunnen ze die diensten gebruiken. En dat doen ze dus ook. Ze maken ook dat hun Philips Hue-lamp, die slimme lamp... kan samenwerken met Google Assistant... zodat je met je telefoon aan kunt spreken. Dus aan de ene kant is het een partner voor dat bedrijf. Maar tegelijkertijd weten ze ook niet wat Google doet. En die zijn op zoveel domeinen actief... dat het ook wel een concurrent weer is. En dat maakt dat ik denk van waarom... Waarom probeer je als Signify niet om daar juist ook een beetje rondomheen te werken? Om te zien dat je ook nog onafhankelijk van een bedrijf als Google kunt functioneren.
Zelf hun eigen timeserver neerzetten?
Bijvoorbeeld, ja.
Ben je nou teleurgesteld in de maatschappij? Of in dat het je niet Want je kan natuurlijk ook, ook heel principieel zijn en inderdaad een telefoon kopen waar een niet-Google-versie van Android in zit. Waar alle Play Store-dingen uitgesloopt zijn. Ja. Waar Gmail niet standaard voor geïnstalleerd staat.
Ja.
Die kan je krijgen.
Dat kan.
Daar kan je op zich natuurlijk ook gewoon mee bellen, mee internetten. Je kan er eigenlijk alles mee.
Ja, nee, ik ben daar. Ik vind dat je zo'n telefoon ook echt moet kunnen gebruiken. Mm-hmm. En dat kan de facto niet. Omdat de overheid er bijvoorbeeld voor gekozen heeft dat je DigiD alleen maar via ofwel Apple ofwel Google kan functioneren. En dat vind ik toch wel kwalijk.
Is dat zo? Ja. Je kan toch de sms'en met DigiD?
Ja, maar dat is minder veilig.
Oké, dus de veilige versie.
De veilige versie kan alleen maar met die
via Google.
Ja, en datzelfde geldt voor veel bankieren-apps.
Ja,
en
maar je kan gewoon naar de website van de bank in plaats van de app gebruiken.
Nee, want dan kun je niet meer inloggen. Want dat gaat allemaal met twee-factor-autorisatie nu. Dus daar heb je die app tegenwoordig ook voor nodig. Ja, of je moet er met een los kastje werken, maar dat is ook minder praktisch.
Ja, met zo'n rekenmachientje.
Ja,
heb je alles bij je, toch?
Nee.
Nou, dat zeg ik. Je zou dus zo principieel kunnen zijn dat je dan zegt... maar ik gebruik voortaan toch gewoon alleen maar dat. Of een telefoon die ook alleen maar dat kan. En je hebt je hele netwerk thuis al van Google afgeschakeld. Als je echt graag wil... het is wel een beetje Spartaans misschien... maar als je echt graag wil, dan kan het natuurlijk.
Dan je kunt ook helemaal zonder internet leven. Dus dan kan het.
Dat is ook waar.
Ja. Maar ik vind dat ook binnen de moderne tijd er wel alternatieven nog moeten zijn.
Zouden moeten zijn.
Ja.
Vandaag alvast als artikel op de website van het FD en zaterdag in de krant.
Zaterdag in de krant, in het Futures-katern.
Stijn, dankjewel.
Graag gedaan.
We komen aan het einde. Wil je meer lezen en horen over de onderwerpen waar we het over gehad hebben vandaag? Kijk dan even bij de show notes. Die vind je op bnr.nl/nieuwsroom. Reageren kan via e-mail. Dat kan via nieuwsroom@bnr.nl en nieuwsroom@fd.nl. En Joris, die mailde bijvoorbeeld over een item uit de podcast van maandag. Dat ging over kleine festivals die soms nu niet door kunnen gaan, omdat de politie al te zwaar belast is door grote evenementen zoals Formule 1 en het Eurovisie Songfestival. En Meredith zei toen dat festivals wel een boost voor onze economie zijn. Maar Joris die weet dat zo net nog niet. En die zegt veel euro's die op festivals worden uitgegeven, die kwamen vroeger terecht bij kleinere podia, bij gewone concerten en dansavonden. En dan had je misschien wel minder omzet voor beveiligingsbedrijven, maar juist weer meer kansen voor beginnende, lokale en minder bekende artiesten. Dus als er nu minder festivals zijn, is de vraag natuurlijk hoeveel euro's er teruggaan naar die inmiddels vaak gesloten podia. En hoeveel er gaat naar streaming en gaming. En een antwoord op die kanttekening, Joris, heb ik natuurlijk niet. Volgens mij zitten we midden in dat experiment. Dus hopelijk gaan economen daar nu meteen mee aan de slag. Wel, dat was hem voor vandaag. Heel graag tot morgen.
Hallo, heb je zin in nog een podcast? Mijn naam is Ben Tichelaar en ik maak voor BNR de Ben Tichelaar podcast. Daarin spreek ik met inspirerende gasten over persoonlijk leiderschap, effectief werkgedrag en work-life balance. Klinkt je dat goed in de oren? Check dan www.bnr.nl/tichelaar of de bekende podcastplatforms.